De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Lucas 16. Met als kern van de zaak de versen 8 en 9. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtig gedaan had. Want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En ik zeg u lieden, maakt u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Gemeente, het is een gevleugeld woord geworden. Graven, spitten kan ik niet. Te bedelen schaam ik mij. Dat zegt iemand die nergens toe te porren valt. Het een valt hem te zwaar, het andere daar schaamt hij zich voor. En toch wil hij onderdak wezen, toch wil hij eten en drinken, maar iets ervoor verrichten, nee, dat lijkt hem niet. Dat was nu ook het geval bij de rentmeester, de onrechtvaardige rentmeester in deze gelijkenis. Het was een echte deug niet. Een rentmeester, wat is dat nou eigenlijk, een rentmeester? Gemeente, zeg maar, dat is een soort zaakwaarnemer. Een huisverzorger. Om een voorbeeld uit de Bijbel te noemen. Jozef in het huis van Potifar. Als slaaf verkocht. Maar hij vond genade in de ogen van zijn heer. En die gaf hem de zeggenschap over zijn hele huis. Toen werd hij dus van slaaf rentmeester. Rentmeester over het huis van die rijke Potifar. Hij mocht alles doen wat hij wilde. Hij werd niet eens door zijn baas meer gecontroleerd. Hij mocht over beschikken wat hij over beschikken wilde. Behalve natuurlijk over Potifars vrouw. En dat wist Jozef ook heel goed, want hij vreesde God, hè? U kent de geschiedenis wel. Hij vreesde God van de vrouw van Potifar. Daar bleef hij vanaf. Maar voor de rest had hij het over het hele huis voor het zeggen. Nou, dat is nou een rentmeester. En deze rentmeester die was in dienst, zegt de Heer Jezus in de gelijkenis, in dienst van een rijk man. Nou, het waren gewoonlijk rijke mensen die rentmeesters aanstelden. Als je niet veel hebt, dan heb je geen rentmeester nodig ook. Maar hij verwaarloosde de boel. Misschien dat de heer des huizes het niet eens gemerkt had. Want de rentmeester, ja, die vertrouw je, die moet je ook kunnen vertrouwen. Maar anderen maakten er bij hem melding van. Ziet u niet dat hij uw hele zaakje doorbrengt, verkwanselt, verstrooit? Daar wordt hetzelfde woord gebruikt als wat in het hoofdstuk ervoor gebruikt wordt van de jongste zoon in de gelijkenis, hè, die de erfenis had opgeëist. Die bracht er ook alles door in dat vreemde land, levende overdadig. En als de heer des huizes dat gehoord heeft, die beschuldiging, die aanklacht, dan laat hem op het matje komen. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Want ja, zo dit waar is, en ja, de heer des huizes die gaat er al een beetje vanuit dat het wel waar zal zijn, dan zult gij niet langer rentmeester kunnen wezen. En ja, wat doe je dan als rentmeester. Wat doe je dan? Hij heeft al in de gaten dat zijn baantje erop zit. Dat hij dat kwijt is, voorgoed kwijt. Maar hij heeft kennelijk nog gelegenheid om zijn gelijk, zijn recht aan zijn heer te tonen. Kennelijk wordt hij niet op staande voet ontslagen. Hij mag inzicht genoeg gaan geven in de boeken. En als dan is zoals de heer denkt dat hij inderdaad onrechtvaardig, verkwistend heeft gehandeld, dan is het natuurlijk gedaan, hè. Maar die korte tijd die hij nog heeft, een zeer korte tijd ongetwijfeld, die gebruikt deze rentmeester om iets heel merkwaardigs te doen. Hij gaat niet snel zijn leven beteren, daar zal het ook wat te laat voor geweest zijn. Maar hij roept enkelen van de schuldenaars van zijn heer, enkele crediteurs van zijn heer, zouden we de dag van vandaag zeggen, die roept hij bij zich. Twee voorbeelden worden ervan gegeven door de Heer Jezus in de gelijkenis. Iemand die 100 vaten olie schuldig was. Hij zegt, pak gauw je boekje en je pen en schrijf dat het er maar 50 zijn. En iemand die 100 mudden tarwe schuldig was, pak ook snel je schrijfgerij en maak er 80 van. Dat is natuurlijk zo krom als wat. Onrechtvaardigheid doet daar zijn heer grote schade mee. Want het zijn maar twee voorbeelden. Hij heeft dat bij meerdere zo gedaan. Twee voorbeelden. Nou moeten we eens even kijken wat die heer des huizes dan daardoor misloopt. Doordat hij dat zo eventjes nog regelt. Ritselt in de snelligheid. Hè, voordat het te laat is. Hij heeft nu nog de zeggenschap over de dingen. Zodat als het doek valt is het voorbij. Maar in die korte tussentijd dat hij het nog kan doen omdat hij nog de bevoegdheden heeft, regelt hij dat eventjes zo, dat een aantal van de schuldenaars van zijn heer, dat die kwijting krijgen aangaande hun schuld. Gedeeltelijk, maar wel substantieel, hè, voor een groot gedeelte. Zeer tot schade van zijn heer. En toch lezen we dat als de Heer hem dan weer bij hem heeft en hij moet inzage tonen in de dingen, en ook dit blijkt, ja, dat de Heer des huizes, merkwaardig hè, die onrechtvaardige rentmeester prijst, dat zegt onze tekst. De Heer prees de onrechtvaardige rentmeester omdat hij voorzichtig gedaan had. Hij prijst hem natuurlijk niet vanwege het onrecht. Dat zal hem zeer hebben gedaan. Ja, hij bleef even wel rijk, maar toch een behoorlijke schadepost. Daar prees hij hem niet om, dat moet hem heel, juist heel kwaad hebben gedaan, hè? Heel veel pijn hebben gedaan dat die rentmeester in wie hij zoveel vertrouwen had, dit nu zo oppakte en er zo een einde aan maakte. Hij kon daar niet meer vanaf. Hij had immers nog de tekeningsbevoegdheid op dat moment, hè? Dus de schade moest worden geaccepteerd. Maar hij zal het niet plezierig hebben gevonden. Nee, hij prijst hem omdat hij voorzichtig, dat woord betekent eigenlijk hier kien, schrander, misschien zelfs wel uitgekookt, gehandeld had. Want waarom had die rentmeester dat gedaan? Waarom gaf hij die vermindering van schuld? Hij dacht, nou, zo dadelijk ben ik zonder werk en dan ben ik dus zonder inkomen. Nou, dan valt eigenlijk voor mij alles weg. En wat moet ik dan? Wat moet ik dan? Graven, spitten, dat kan ik niet. Hij zou wel bedoelen, dat wil ik niet. Te bedelen, nou, ja, dat is me te min. Daar schaam ik me voor. Ik zal die schuldenaars van mijn Heer vergaan tegemoetkomen, dan zullen ze me straks wel willen ontvangen in hun huizen, als tegenprestatie. Hij zal dat misschien er zelfs wel bij bedongen hebben. Want anders weet je maar nooit of wie goed doet, goed ontmoet. Dat weet je maar nooit. Hij zal het er wellicht bij bedongen hebben, dat hij dan daarna, als hij zo dadelijk ontslag krijgt, welkom zal zijn bij die of bij die of bij die. Hij heeft het bij meerdere schuldenaars gedaan. Dus er zit er al licht eentje tussen waar hij zijn voeten onder de tafel kan steken. Waar hij onderdak kan vinden. Ja, dat is wel uitgekookt. Dat is wel uitgekookt. En dat punt, niet de rest, hè, niet het onrecht zelf. Maar dat punt, dat hij dat zo handig heeft aangepakt. Zo voordelig voor zichzelf, zo slim. Ja, dat punt, dat moet de Heer des Huizes hem wel toegeven. Hè? Ja, dat heb je wel heel, heel handig geregeld. Hè, daar heb je wel heel goed aan je eigen belangen gedacht. Ten schade van mij, dat wel. Maar je hebt wel heel tien gezorgd voor je eigen hachie. He, dat moet de Heer des Huizes hem toegeven. En daarin prijst hij hem waarschijnlijk wel met de glimlach van een boer die kiespijn heeft. En waarom vertelt de Heer Jezus dat nou? Deze gelijkenis, deze merkwaardige gelijkenis. Wel, zegt de Heer Jezus, daarvan kunnen jullie nog wat leren. Hij zegt deze gelijkenis tegen zijn discipelen. Dat staat in vers 1. Hij zei tot zijn discipelen. Het is een gelijkenis bestemd voor zijn leerlingen. Degene die de zijnen zijn. Daar kunnen jullie, kinderen van het licht, want dat zijn ze dankzij de genade van Christus geworden, kinderen van het licht, daar kunnen jullie nog wat van leren. Want de kinderen van deze wereld zijn voorzichtiger, schranderder, tiener, uitgerekender in hun geslacht dan de kinderen van het licht. Als het om die dingen gaat, geld en goed gaat, ja, dan weten ze op alle mogelijke manieren hun positie veilig te stellen. De kinderen in deze wereld. Ze weten van alles voor zichzelf te regelen, zekerheden in te bouwen, enzovoort, enzovoort. Ze zorgen wel voor hun hachie. Daar is de wereld vol van. Ja, dat doet ook iedereen, ja, dat doet iedereen. Hè? Iedereen zorgt wel voor zijn hachie. De kinderen deze wereld, die zijn altijd maar bezig om meer en meer en meer voor zichzelf te verwerven. Hè? Ja, want ja, dat is hun streven, hun doen en hun laten. En daar zijn ze heel behendig in. Er zijn ook heel veel manieren voor om dat te doen. En als je een beetje slim en een beetje handig bent, dan kom je een heel eind. Dan stel je heel veel zeker. Maar zijn de kinderen van het licht even behendig om voor hun toekomst te zorgen? Hun eeuwige toekomst wel te verstaan? Moeten we niet zeggen dat de wereldling veel slimmer is en veel uitgekookter, veel gespitster is op zijn aardse belangen, dan dat zelfs Gods kinderen zijn op hun eeuwige belangen? Ja, dat is buitengewoon beschamend, gemeente, wat de Heer Jezus hier in deze toepassing zegt. En dat moeten wij ons allemaal aantrekken, zelfs als dominee. Dat moesten ook de discipelen van de Heer Jezus zich aantrekken, dat is waar. De wereldling is veel, veel behendiger, veel er meer op uit om hier en nu zijn koninkrijkje op te bouwen, dan dat wij ons druk maken om het koninkrijk Gods. Dan dat wij ons druk maken om de eer des Heren. Dan dat wij ons druk maken om het eeuwige heil van onze ziel. Daar slaat de Heer Jezus toch echt wel de spijker op de kop, hè? Dat doet hij altijd. Maar dat doet hij hier ook. En dat valt dan in de wereldling te prijzen, hè? Dat valt dan in de wereldling te prijzen, zullen we maar even zeggen. Als je dat dan vergelijkt met ons, dan moet je zeggen, ja, zij brengen het er beter af in de aardse dingen dan dat wij dat doen in de hemelse dingen. Ja, dat is zeker waar. Zij bouwen beter aan hun koninkrijk dan dat wij ons inzetten voor het koninkrijk van God. De kinderen van deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Dat is een ernstig woord dat de Heer Jezus ons hier voorhoudt. En te meer ernstig. Ja. Omdat wij ook rekenschap zullen geven. Wij zijn namelijk ook allemaal rentmeesters. Allemaal rentmeesters. Hè? In het paradijs al was de mens tot rentmeester aangesteld over Gods schepping. Om alles te bebouwen en te bewaren. De Hof van Eden te bebouwen en te bewaren. Rentmeester namens God. En ook al is het paradijs verloren gegaan. In een zekere mate zijn we rentmeester gebleven. En laten we wel zijn, we zijn allemaal bezig in het goed van een ander. Allemaal in het goed van een ander. Zoals die rentmeester in de gelijkenis bezig was in het goed van zijn Heer. Het was niks van hemzelf. Het was allemaal van zijn Heer, van de Heer des Huizes. Zo, wat wij ook hebben, hoeveel we ook hebben, weinig of veel, maakt niet uit. Wat we hebben is eigenlijk allemaal gehuurd. Allemaal geleend goed. We hebben het in bruikleen. Zo was het ook in Israël, hè, met het land. Het land dat ze toegewezen gekregen hadden in de dagen van Jozua. Dat hadden ze slechts in bruikleen, niet in bezit. Het brengen van de tienden en van de eerstelingen was daar ook een uitdrukking van. Het is eigenlijk allemaal van de Heere. En daarom brengen we hem de tienden en hem de eerstelingen. Want het land, dat is zijn erf. Deel. Wij krijgen het in de schoot geworpen om ervan te mogen genieten en gebruik ervan te mogen maken. Maar het is uiteindelijk van hem. En zo is het met al onze bezittingen. Of je nou veel hebt of weinig, zeg ik. Met al onze bezittingen is dat feitelijk het geval. En laten wij niet vergeten. Ook bij ons komt ooit het moment dat het rentmeesterschap eindigt. Als we sterven gaan, laten we allemaal alles achter, dat weet u. Dan is het met je rentmeesterschap gedaan. Dat valt dan uit. Waarom zou het nou zijn dat we alles moeten achterlaten? Zou dat wezen omdat we zulke goede rentmeesters zijn of juist niet? Nou, reken maar dat laatste. Dat we helemaal niet zulke goede rentmeesters zijn over al die dingen die we van de Heer hebben gekregen. Nee, dat zijn we geen van alle goede rentmeesters. En als er dan ook klachten tegen ons worden uitgesproken, dan is dat ook terecht. Dan is dat ook terecht. Wie zou dat kunnen doen bijvoorbeeld? Nou, de duivel zou dat kunnen doen. Het is merkwaardig dat het woord verklaagd, dat hij verklaagd werd over het feit dat hij zijn goederen doorbracht. In dat woord verklaagd zit zelfs het woord duivel. Diabolos. Degene die aanklaagt, die alles in de war stuurt. En dat woord wordt hier ook gebruikt bij dat woord verklaagd in vers 1. Dus wij zouden inderdaad terecht kunnen worden aangeklaagd van wat brengen die rentmeesters van u er nou eigenlijk van terecht. Dat zou heel terecht zijn en als zij dan rekenschap van ons vraagt. En dat zal hij doen. Dat zal hij doen. Dan houdt het wel op. En dan laten we dus ook echt alles achter. Dan laten we dus ook echt alles achter. Hè? Dan moeten wij ons rentmeesterschap over de aardse goederen, die moeten we allemaal inleveren. Het zij dat we veel hebben, het zij dat we weinig hebben. Wij moeten het beëindigen. En dan is het geval wat er in onze tekst staat. In vers 9, dan zal ons dus ontbreken. Wanneer u ontbreekt, staat er. Wanneer u ontbreekt, ja, dan zal het ons dus alles ontvallen zijn. Dan zullen wij kaal en naakt aan de dijk staan. Dan ontbreekt het ons. Daar staat eigenlijk in het Grieks het woord eclips. Eclips. U weet wel wat een eclips is, hè? Dan gaat het licht van de zon weg. Dat verduistert, hè? Dat is een eclips. Een zonsverduistering. Dan gaat ons zonnetje onder het zonnetje van het aardse goed. Dat valt dan voor ons weg. Dat valt dan uit. Dan staan we kaal en naakt voor de Heere. Je zult niet langer kunnen rentmeester zijn. En ik zei al, dat is heus niet omdat we zulke goede rentmeesters geweest zijn, dat ons dan alles wordt afgenomen. Integendeel, dat we alles achterlaten, dat heeft ook zeker te maken met de zonde. Dat heeft ook zeker te maken met het feit dat wij geen van alle zulke goede rentmeesters zijn geweest. Maar wat dan? Kijk, die rentmeester, die onrechtvaardige rentmeester, die had ervoor gezorgd dat hij na zijn ontslag, dat is veranderen, hij werd daarom geprezen door zijn heer, dat hij toch nog wat had, toch nog mogelijkheden, bij die schuldenaars van zijn heer, dat hij daar zijn voeten onder de bank kon steken, onder de tafel. Daar had hij voor gezorgd. En wij, hebben wij er ook voor gezorgd, dat als alles ons ontvalt, als het rentmeesterschap van ons wordt afgenomen hier op deze wereld in de aardse goederen, dat we dan nog wat hebben, dat we dan nog ergens terecht kunnen. En wat is daar allemaal voor nodig dan? Wat is daar dan voor nodig? Ja, we moeten geen onrecht gaan doen. Nee, dat niet. Hè. In dat opzicht moeten we de onrechtvaardige rentmeester niet gaan navolgen. Hè. Alleen in het schrander zijn moeten we hem navolgen. Niet in het onrecht wat hij deed. De Heer Jezus legt er de nadruk op dat hij geprezen wordt omdat hij zo geslepen, zo kien was. He, zo uitgekookt en uitgerekend. He, daar wordt hij om geprezen. Niet om het onrecht zelf wat hij deed. Daar moeten we dus die onrechtvaardige rentmeester niet in navolgen. Maar wel in zijn schranderheid. Wie is er schrander onder ons? Nou, wat is er dan nodig om een plek te hebben in de eeuwige gewesten, in de eeuwige tabernakelen, de eeuwige tenten bij God? Wat is daarvoor nodig, zul je zeggen? Nou, daar is voor nodig dat je genade ontvangt en dat je Christus kent. Ja, dat is zeker waar dat je in hem geborgen bent. Dat weten we allemaal heel goed, hè. We kunnen niet in de eeuwige tabernakelen komen die bij God zijn, als hij voor ons niet een plaats bereidt. Op Hemelvaartsdag heb ik daar nog over gepreekt. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En niemand komt er tot een vader dan door mij. Dat heeft de Heer Jezus duidelijk gezegd. Hè? Dus dat zegt hij op andere plaatsen zo duidelijk als wat. Hè? Daar is geen twijfel over mogelijk. Je hebt de Christus nodig. Die moet tot je vriend gemaakt zijn in de diepste zin des woords. Wil je in de hemelse gewesten kunnen aanlanden als alles je ontvalt. En je staat straks zonder iets voor God. Zonder aards bezit en dat is je afgenomen. Dat rentmeesterschap, dat ben je kwijt. Maar ook zonder deugd en zonder gerechtigheid van jezelf, zo zullen wij voor God staan. Kaal en naakt. Ja, dan heb je de bedekking nodig met zijn bloed, dat is duidelijk. Hè? Met het middelaarsbloed van de Heer Jezus Christus. Hier en nu al, en dan zul je het ook straks hebben. Maar de Heer Jezus die wijst hier toch ook nog op iets anders. Iets anders, nou eigenlijk niet iets anders, maar iets wat eruit voortvloeit. Want we hebben pas nog gezien, bij de catechismus en zo, dat het waarachtige geloof, ook Jacobus 1, waar ik een aantal preken over gehouden heb, dat het waarachtige geloof altijd ook vruchten draagt. Het is onmogelijk dat het geloof, het waarachtige geloof, niet blijkt, niet tot uitdrukking komt in de daden. En daar wijst de Heer Jezus nou ook zijn discipelen op. Hij zegt, ik zeg u. Maakt uzelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Dus de kennis van de Heer Jezus Christus moet blijken uit onze handel en wandel. Ook als het gaat om geld en goed. Ook als het gaat om dat aardse rentmeesterschap. We komen daar allemaal straks veel in tekort als we voor God komen. En toch zal er iets van gebleken hebben hier in ons aardse leven. Dat we de Here kennen. Je maakt je namelijk vrienden uit de onrechtvaardige man. En wat betekent dat nou? Nou, geld en goed en bezit, dat wordt de onrechtvaardige mammon genoemd. Waarom de onrechtvaardige mammon? Wel, omdat er op dat gebied nou van alles en nog wat loos is. Nou, dat weet iedereen wel. Het geld dat stom is, maakt recht wat krom is. En het geld verantwoordt alles, zegt de prediker. Dat is gewoon zo. Als het gaat om halen, hebben en houden, dan is het één grote onrechtvaardige boel eigenlijk op de wereld. Hè? Je gebied gebeurt daar de wortel. Wortel! Hè? Ze zeggen wel eens, er staat niet de wortel, er staat een wortel van alle kwaad. Er staat eigenlijk, het is wortel van alle kwaad, geldgierigheid. Wortel van alle kwaad. Eén en al wortel van alle kwaad. Hè? Betekent dat in feite. Dus dat is haast nog sterker als wanneer er de wortel gestaan zou hebben. Het is wortel van alle kwaad, schrijft de apostel Paulus in zijn brief aan Timotheus. En daarom noemt de Heer Jezus dus dat hele terrein van geld en goed. Dat hele economische leven in al zijn facetten. Waar we allemaal deel aan nemen, want dat kan niet anders. We zijn hier op deze wereld. We hebben allemaal een portemonnee. We hebben allemaal een rekening bij deze of gene bank, een betaalrekening of zo, misschien zelfs wel een spaarrekening. We zijn allemaal bezig met kopen en verkopen op zijn tijd. En Ja, het is wel duidelijk. Kijk, maar er zit het spreukenboek hè, van Salomo. Salomo die wijst er ook zo vaak op dat het misgaat hè, op dat gebied. Het is kwaad, zal de koper zeggen. En als die heen gaat, zal die zich beroemen. He? Dus hij zal de verkoper zeggen. De verkoper die, en de koper ook zeggen, die kammen de waren af. Die kammen de waren af. Om ze voor zo min mogelijk te hoeven te kopen. En ja, zo gaat dat. Hè? Zo gaat het. Je kamt de waren af om de prijs te drukken. Hè? Terwijl je best weet dat het spulletje goed is. Hè? Nou, ja, zomaar een voorbeeld. Zomaar een voorbeeld om te kunnen zien dat er op dat terrein van alles misgaat. Dus de onrechtvaardige mammon. De mammon is de god van het bezit. En die heet mammon. Mammon hangt trouwens samen met het woord amen. En dat betekent zekerheid, omdat de mens er zekerheid in zoekt. De mens zoekt er zekerheid in. Die is er niet in te vinden, maar de mens zoekt het wel. Daarom heet het amen. Maar laat die mammon niet je amen zijn, alstublieft. Laat dat je amen niet wezen, niet worden, niet zijn en ook niet blijven. Hè? Maar zo heet het dus wel mammon. Al omdat het de schijn van bestendigheid en van vertrouwen heeft. De onrechtvaardige mammon. Geld en goed. En dan zegt de Heer Jezus dat je met dat onzuivere middel, dat op zichzelf onzuivere middel, met behulp daarvan, moet je je vrienden winnen op deze aarde. Betekent dat nou dan dat je met je geld allemaal maar strooien moet, hè, om daarmee mensen naar je toe te lokken? Het geld brengt vele vrienden aan, maar de arme wordt van onze voornaamste vriend gescheiden, zegt de prediker. Zegt Spreuken, hè, Salomo. En moet je dus maar de big spender uithangen. Zoals misschien ook de jongste zoon in de gelijkenis gedaan heeft in dat verre land, waar die alles doorbracht. He, dan zal hij ook al vrienden hebben gehad. He, met vrienden zo goed hebben doorgebracht. Zeker wel, dat zal wel kunnen. Moet je dat dan zomaar doen? Moet je daarmee dan vrienden hier met behulp van geld en goed zien te verwerven? He, dat trekt mensen aan. He, dat trekt mensen aan. Waar het goed is, daar vermenigvuldigen ook degenen die het eten. Ook dat zegt Salomo in de Spreuken. En dat is waar. Maar dat is de bedoeling hier niet. He. Dat is de bedoeling hier niet. Jezus bedoelt hier met vrienden maken, met behulp van de onrechtvaardige mammon, daar bedoelt hij ongetwijfeld mee dat we de arme kinderen van God zullen helpen op deze wereld. Zijn minste broers. Die bedoelt hij. Al is het maar dat je ze geeft een beker koud water, zegt de Heer Jezus, dan zul je je loon geenszins verliezen. En op een andere plaats, ja, dat staat ook in de Bijbel. En we geloven toch dat de hele Bijbel Gods woord is. Zegt de Heer Jezus, als je nou een maaltijd aanricht, ga dan niet de rijken nodigen die je kunnen terugnodigen. Hè? Die wat kunnen terugdoen, hè? Ga niet je beste vrienden en mensen van stand allemaal aan die tafel noemen, maar nodig kreupelen en blinden en melaatsen, dat zegt de Heer Jezus, die het je niet in deze wereld kunnen vergelden. En het zal je vergolden worden. Zoals Paulus dat deed toen hij uittrok op zijn zendingsreizen om collecte te houden voor de arme christengemeenten in Jeruzalem, de vele weduwen en armen die daar waren. Hij vond het een ereschuld dat moest gebeuren voor die broeders die daar zo in nood zaten. Hij deed dat overal waar hij kwam. Vrucht van het geloof. Dat je het goede zoekt. En dat je vrienden maakt met iets wat op zichzelf een wereld van onrecht is, geld en goed. Maar je kunt er ook goeds mee doen. Je kunt er ook goeds mee doen met die onrechtvaardige mammon. Je kunt er ook vrienden mee maken in deze wereld. Zoals Dorcas dat deed toen ze klederen naaide voor die armen, hè, die zo huilden toen zij stierf. zoals de rijke man in de gelijkenis had moeten doen bij de arme Lazarus, maar hij deed het niet. Zoals de Heer Jezus zegt, wat gij mijn minste broeders gedaan hebt. De naakte gekleed, ik ben naakt geweest en gij hebt me gekleed. Ik was in de gevangenis en gij hebt me geherbergd. Gij hebt me bezocht. Ik was een vreemdeling en gij hebt me geherbergd. En dan zullen ze zeggen, ja wanneer dan? Ja, wat gij mijn minste broeders gedaan hebt, dat hebt gij mij gedaan. Zo moeten wij met behulp van de onrechtvaardige mammon, hè, met dat gebied wat op zichzelf zo kwaad is en zoveel slechts wordt gedaan, moeten wij zien het goede te doen als vrucht van de kennis van Christus. Opdat zij, hè, die vrienden, u zullen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Zoals die onrechtvaardige rentmeester zorgde voor het toekomende. Hij deed het op een onrechtvaardige manier, dat moeten wij niet doen. Maar we moeten wel net zo schrander zijn als hij. Zo moeten ook wij denken aan het toekomende. En dan moet je in Christus geborgen zijn, ja dat staat voorop. Je moet een discipel van hem zijn. Jezus zegt dit ook tegen zijn discipelen. Want alleen hij kan ervoor zorgen dat we in die eeuwige tabernakelen komen. Er staat ook niet dat die vrienden jou in de eeuwige tabernakelen zullen brengen. Dat doet Christus. Ze zullen je er alleen ontvangen. Ja, dat zal wat zijn. En dat als je hier goed gedaan hebt, goed aan de minste broeders van de Heer Jezus uit liefde tot hem en uit liefde tot hen, dat het je dan in het eeuwige zal worden beloond. Niet naar verdiensten, maar naar genade. Maar die beloning is er wel. Je zult je loon geenszins verliezen, zegt de Heer Jezus. Zelfs die beker koud water niet. En je zult je loon geenszins verliezen. Ze zullen er staan straks, die door jou geholpen zijn. Om je daar welkom te heten in die eeuwige tabernakelen. Om je daar namens de zaligmaker te ontvangen. Komt in, gij gezegende des vaders, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik was dorstig en gij hebt mij te drinken gegeven. Dat is schrander. Als je daaraan denkt. Dan ben je even schrander, schranderder zelfs, dan dat de kinderen der wereld zijn in hun geslacht. Jezus zei, de kinderen der wereld zijn slimmer, voorzichtiger, uitgerekender dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Dat was de constatering die de Heer Jezus maakt. Maar als je zo handelt zoals Jezus zegt, dat je vrienden weet te maken door genade. Vrienden weet te maken vanuit de onrechtvaardige mammon. En met behulp van geld en goed vrienden weet te maken. De echte vrienden in Christus. Dan zullen die je straks ontvangen. Als het u ontbreekt. En het zal je ontbreken. Er staat niet indien het u ontbreekt, maar wanneer het u ontbreekt. Indien het u ontbreekt, dan zou je kunnen denken van ja, nou ja, dat kan zijn dat het me gaat ontbreken of niet. Hè? Indien is een voorwaarde. Het kan wel of het kan niet. Nee, er staat wanneer het u ontbreekt. Het zal je ontbreken straks. Dat rentmeesterschap wordt van je afgenomen. Het zal je dan ontbreken. Je zult dan kaal en naakt voor God staan. Maar zij zullen je ontvangen. De vrienden die je hier gemaakt hebt met behulp van de onrechtvaardige mammon. Ze zullen je ontvangen. In Gods naam. In de eeuwige tabernakelen. Dat is nou praktisch christendom. Dat is niet door de werken rechtvaardig worden. Nee, door Christus worden we rechtvaardig voor God. Maar het draagt wel vrucht, dat kan niet anders. Het draagt wel vrucht in onze handel en in onze wandel. Ook in onze houding ten opzichte van Christus, armste, minste broeders. He, dat kan niet uitblijven. De Heer Jezus houdt dat ook zijn discipelen voor. Zo vergader je een schat tegen het toekomende, schrijft Paulus ook in zijn eerste brief aan Timotheus. Zo doe je dat. Door rijk te zijn in mededeelzaamheid. Uit liefde. Uit dankbaarheid. Als vrucht van het geloof. Zo zullen de vrienden je straks welkom heten. In de eeuwige tabernakelen. Straks als jij niks meer hebt. Toch een plaats bij God. En dan staan er nog twee dingen achter. Dat wil ik even kort opwijzen. Dat de Heer Jezus zegt, die in het minste getrouw is. Hè, daar bedoelt u mee in het aardse slijk. In geld en goed. In wat gewoonlijk de onrechtvaardige mammon is. Wie daarin getrouw is, die is ook in het grote getrouw. Ook in de dingen van Gods koninkrijk. Hij is daar ook getrouw. Ook in het grote. En wie in het minste onrechtvaardig is, zoals ja, die helaas die rentmeester onrechtvaardig was. Wie daarin onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. En zo gij dan in den onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest. Als dat straks zou blijken. Hè, dat je dus inderdaad de onrechtvaardige mammon inderdaad op een zeer onrechtvaardige manier. Dat je daarin bezig bleek. Wie zal u dan het ware toevertrouwen? Het ware, dat is dan van God. Dat is het eeuwige. Hè? Wie zal u dat dan toevertrouwen? Dat zal niemand zelf doen. Dat zal je dan niet toevertrouwd worden. He, dus als je in dat minste, in die onrechtvaardige mammon, niet getrouw bent geweest. En niet rechtvaardig bent geweest. Dan kun je ook die eeuwige tabernakelen niet beërven. Dat is het ware bezit. Dat kan dan niet. En zo gij ineens anders goed niet getrouw bent geweest. De bedoeling is dan ongetwijfeld het goed van God. Die ander, dat zou hier best met een hoofdletter kunnen worden gedrukt. He, het goed dat van de Heere is. En zo is het bij iedere rentmeester. Wij zijn alle rentmeesters, zei ik. En nou, zo is het bij iedere rentmeester. We zijn allemaal bezig met andermans goed. Ieder dubbeltje dat je in je handen neemt en uitgeeft of ontvangt. Dan ben je aan het handelen met andermans goed. En die anderman, dat is de Heer. En als je daarin niet getrouw bent geweest, wie zal dan het u geven? Wie zal dan zeggen, ja, dat ware, dat echte, dat van God, dat is van u. He? Wie zal dan zeggen, dat is van u, dat wordt je inderdaad geschonken. Dat zal niet zijn. Gemeente, ik hoop dat u de les, dat we met elkaar de les verstaan hebben. De kinderen deze wereld zijn op hun manier beter bezig in het aardse dan wij in het hemelse zijn. En dat moet anders. Dat moet anders. We hebben Christus zo nodig die moet worden gezocht. En als je hem kent, als je hem leert kennen, dan heeft dat ook consequenties voor de manier waarop je met geld en goed omgaat. Dan zie je zijn minste broeders niet meer over het hoofd. Dan laat je de arme Lazarus niet liggen aan je poort. Dan laat je de honden niet te zweren likken, dat doe je dan niet. Dat doe je dan niet. Want als je in dat minste niet getrouwd bent, dan zal je ook niet het ware kunnen worden toevertrouwd. Dat zal je dan ook nooit het jouwe kunnen noemen. Dat zal men nooit zeggen, dat is het uwe. Dat zal niet gebeuren. Dat zal dus niet gebeuren. Dat heeft dus consequenties voor de praktijk van hoe gaan we met de onrechtvaardige mammon om, hè? Met die hele wereld van hebben, halen, houden, bezit, hè? Waar zoveel onrecht in gebeurt. Hoe gaan we daarmee om? Want ooit zullen we naakt voor God komen te staan. Het zal ons ontbreken. Er vindt straks een eclips plaats. De zon verduistert, alles ontvalt ons. En hebben we dan iets? Hebben we dan die schranderheid van die onrechtvaardige rentmeester betracht? Die hebben we voor elkaar. Hij heeft ervoor gezorgd. Of is die toch wijzer dan dat wij zijn? Zoals Jezus constateerde. Laat het niet zo blijven. Zorg dat ook u en jij onderdak bent. Als je straks ontbreekt, dat je dan onderdak bent. Zoals die onrechtvaardige rentmeester. Heel schrander. Daarvoor gezorgd heeft. Dan ben je wijs. Amen.